Vorige keer in Genesis hoofdstuk 6, daar waren wij terechtgekomen omdat daar beschreven wordt de dagen van Noach. En die worden in Matthäus 24 dan onder andere vergeleken met de dagen van de wederkomst van Christus. Wij weten niet zoveel van die dagen van Noach, maar wat we weten geeft dus ook licht op de dagen van de wederkomst van Christus. Dagen die nu nog toekomst zijn, maar dat zal beslist niet meer zo lang duren. Kenmerkend voor die dagen blijkt te zijn wat wij lezen in Genesis 6. Niet dat de mensen waren etende en drinkende en huwelijken en te huwelijken uitgeven. Dat staat er wel in Matthäus 24. Maar dat op zich, heb ik u al gezegd, dat betekent niks, want dat doet men nou eenmaal. Dat moet een mens ook doen, anders houdt hij het niet zo lang uit. Zo zit het nou eenmaal. Daar is ook niks bijzonders mee. Het bijzondere was dat er staat, zij bekenden het niet. Ze erkenden niet, ze waren zich niet bewust van het oordeel dat hen te wachten stond. En dat is al wat Matthäus 24 feitelijk over die dagen van Noach zegt. Maar lezen we het in Genesis, en dat zouden we eigenlijk altijd doen hebben, dat soort uitdrukkingen in het Nieuwe Testament, altijd opzoeken. Lezen we het in Genesis, dan staat daar nog het een en ander meer. Want daar staat immers dat Gods zonen, dat was Genesis 6 vers 2, de dochter der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Ik heb u vorige keer al gezegd dat het toch een beetje merkwaardig is om te zien hoe men deze verse gewoonlijk interpreteert. Gewoon omdat men niet geloven wil wat er gewoon staat. Terwijl het toch niet zo moeilijk is. Wat er staat is dat engelen op aarde verschenen en het aanlegden met de vrouwen, om het maar weer eens anders te zeggen, want hoe zeg je zoiets, hè? Die engelen verwekten op aarde een nageslacht, zoals er in deze verse beschreven staat. Ik moet er altijd om lachen, want het blijkt dat vele zogeheten christenen dat absoluut niet willen zien. Die bedenken er iets anders, maken van zonen gods iets anders en dochteren de mensen maken ze van dochteren van Kain of zoiets, weet je veel wat. Maar redeneert het weg, terwijl je aan de andere kant uit volstrekt onchristelijke bronnen het verhaal bevestigd kunt horen, hè? Begrijp je me goed. Ik heb niet zo'n hoge pet op van Erik van Deneken, zal ik maar zeggen. Er waren er nog een paar van die lui. Die hebben boeken geschreven over dat de mens in de oudheid bezocht werd door wezens uit de ruimte enzovoorts. En die hebben de mens op weg geholpen in de ontwikkeling en voortgestuwd in de vaart der volkeren. En volgens sommige verhalen zelfs hebben ze zich inderdaad bij de mensen nageslacht verwekt enzovoorts. Begrijp je me goed? Niet dat ik die verhalen allemaal geloof. Ik heb ook wel eens gezien hoe dat soort lui met de Bijbel omgaan. En hoe ze die uitleggen, dan denk ik nou, als ze de archeologische gegevens en oude geschriften net zo uitleggen als de Bijbel, dan kan je er ook dus helemaal niet van op aan. Maar het hele idee van, wat zij dan noemen, mensen uit de ruimte, of wezens uit de ruimte, cosmonauten noemen ze het dan, ja, dat is helemaal zo gek niet, want ja, dat komt in de Bijbel ook uitgebreid voor. Alleen daar heten ze zonen gods. Of gewoon in ons wat vastere, wat rigidere jargon, wij noemen ze engelen. Maar het gebeurde dus wel. Zo zit het nou een keer. Ik vind er ook niks moeilijks aan. Dat wij het kunstje niet nadoen kunnen doen, dat is weer wat anders. Dat het in onze dagen niet voorkomt. Wel, dat staat nog te bezien. Want ja, als je het niet gelooft, zul je het niet zien ook. Hè? Zo werkt zoiets. Hè? Maar dat het gaat gebeuren in de toekomst, dat zat er eigenlijk wel in, omdat wij nou eenmaal uit de schrift geleerd hebben dat in de toekomst Satan en zijn engelen, dat wil zeggen die ene engel en die andere engelen, op de aarde geworpen worden. Dat zijn dingen die trouwens ook in de loop der tijd zijn weggeredeneerd. Maar niettemin, de Bijbel leert dat gewoon, dat het zo ver gaat dat ze ook dan de dochter der mensen zullen aanzien dat zij schoon waren enzovoorts. Dat zal blijkbaar ook zo zijn, want als je nou alles op een rijtje zet, alles tegen elkaar afweegt, wat betekent dat nou eigenlijk dan? Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst van de zoon des mensen. Want dat men eet en drinkt, het is van alle tijden, er is niks bijzonders aan, niet specifiek dagen van Noach. Dat men huwelijkt en ten huwelijk uitgeeft, of wat er voor door moet gaan, dat is ook van alle tijden, dus dat maakt ook niet uit. En dan ook nog, en zij bekenden het niet, in de zin van ze hebben geen idee van het werk gods, en wat hun boven het hoofd hangt, dat is toch eigenlijk ook van alle tijden. Nou ja, dan specifiek, omdat we dan weten dat er net als, want dat is een ander punt, hier uit Genesis 6 ook, dat er in de toekomst, net als in de dagen van Noach, een termijn gesteld is. Een termijn weet u, hè? Dat heeft met afbetaling te maken, met uw hypotheek zal ik maar zeggen. Hè? In de dagen van Noach was dat 120 jaar, kennelijk gerekend vanaf dat de Heer tot Noach zei, het gaat regenen, over 120 jaar. Maar iets dergelijks heb je natuurlijk in de toekomst ook, want hoe dan ook, ik weet dat ik geen reputatie heb opgebouwd als rekenmeester, maar als u mij vraagt, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van 1000 jaar, moet als u mij vraagt 33 jaar zijn, dat staat gewoon vast, van dan tot dan loopt dat. En van mijn part rekent u er nog 7 jaar voor, voor de hele 70ste week van Daniël en dus vanaf de opname van de gemeente. Kijk, jaartallen, dat heb ik altijd moeilijk gevonden, dat weet u. Maar rekenen van hier tot daar, dat moet toch gewoon lukken. Dat komt dus overeen, inderdaad. En men zal het niet bekennen, dat is in de toekomst zo, dat is in het verleden ook zo. Dat is gewoon omdat men dingen niet wil zien. Ik heb de laatste dagen nogal wat gelezen in de Bijbel over die uittocht uit Egypte en wat er verder volgde. En ik vind het altijd verbijsterend hoe het beschreven wordt. We kennen in het Nieuwe Testament de toespraak van Stefanus en de toespraak van Paulus. Waar het maar was, in Antiochië geloof ik, waarin hij kort de geschiedenis van Israël samenvat. Maar het begint altijd met die kwestie van die uittocht uit Egypte, doortocht door de Schelfzee, door de woestijn, en daarna komen de richter enzovoort. Maar je vindt het veel vaker in de kleine profeet, in de grote profeet, in de psalmen, bij gelegenheid zo'n opstomming. En als je het zo leest, is het gewoon verbijsterend hoe makkelijk Israël haar eigen God vergat, hè? Ik bedoel, maar ze werden dan op grandioze wijze uit Egypte uitgeleid. Nou ja, goed, toen kwamen ze in de woestijn. En of je daar nog blij mee moet wezen, dat is... Waarom ik nou naar mijn oren grijp of stop, dat is omdat ik wat anders in gedachten heb. Hè? Want dat mag je niet officieel vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar als je het narekent en je bekijkt de buitenbijbelse, dat heet de ongewijde geschiedenis, dan zit er niks anders op dan te concluderen dat een groot gedeelte van Israël dus ook nooit meer verder meegegaan is. Hè? En zelfs niet eens meegegaan is de Schelfzee door richting de woestijn. Die zagen de bui hangen. Die zijn meteen links uit de flank gegaan en zijn verdwenen de andere kant op. Zo ver mogelijk weg bij die... Dat ben ik serieus. Ik praat er laconiek over gewoon omdat het anders zo, omdat het echt zo serieus klinkt. En dan wil je ook serieus van mij argumenten weten bij gelegenheid. Nou kan dat wel een keer, maar dan voel ik me niet echt toegeroepen. Dus vooruit doe ik meer dingen die ik me niet echt toegeroepen voel. Maar dat kan wel een keer. Maar ik vind het altijd nog wel een voor de hand liggende gedachte. Dat een deel van het volk gewoon meteen al niet meegegaan is. Je kan het via Bijbelse gegevens, kan je dat vaststellen. Dat een volk verdwijnt. Dat er iets in die groei van het volk mankeert, zal ik maar zeggen. En dat wat uit Egypte ging, en dat wat Kanaan binnenkomt, dat het op een of andere wijze dan toch niet met elkaar overeenstemt of zo. Er is iets. Maar goed, meer zal ik u er niet over vertellen. Dat vind je in de Bijbel in elk geval. En daar laat ik het nu maar bij. Maar het, in ieder geval, men trok achter Mozes aan Egypte uit de woestijn in enzovoorts. En na al die grandioze wonderen die daar plaatsvonden, vergaten ze de Heer toch. En ze kwamen in Kanaan aan, en generatie later dus, want ja, dat was de consequentie. En dan gebeurt precies hetzelfde. Men komt dat land binnen, krijgt de overwinning op al die volkeren. En ze maken de klus niet af, dat staat er ook een paar keer. Hè? Ze maken de klus niet af. Een klus die niet populair is in onze dagen, maar ze hadden al die volkeren moeten uitroeien daar. Maar goed, ze maken de klus niet af met alle gevolgen van dien. Voor hunzelf en voor hun eigen cultuur en... Mag je dat zeggen? Maar het ging altijd mis en het ging altijd mis. En wat de Heer ook deed, ze vergaten hem ogenblikkelijk weer enzovoorts. Heel tragische zaak. En zo is het in onze dagen natuurlijk ook. Van de week hoorde ik weer de verhalen van die... Dat doet er ook niet. Dan weet ik het weer. Thijs Voskuilen. Die was gepromoveerd in de theologie. Op een boek waarin hij beweert dat Paulus een Romeinse spion was. En dat dat de achtergrond is van al zijn schrijven. Nou weet ik nooit of ik moet barsten van de lach. Want dat doe ik soms wel eens. Hè? En dan blijft ze even nog bloedserieus ook. Dus zijn leraren, het zijn ook allemaal heren professoren zal ik maar zeggen. Die slikken zo'n verhaal ook nog. Dan denk ik, jongens, stuur die mensen, geef die mensen een kinderbijbel om te beginnen. Dan weten ze tenminste iets van de Bijbel. En dan daarna maar verder. Hè, broer. Als je toch een beetje weet van Paulus, in ieder geval van zijn brieven, dan weet je toch waar die man stond en wat hij leerde. En dat heeft met spionage onder de Joden of zo. Dus echt, maar dan ook helemaal niks van doen. De belachelijke onzin. Dat meen ik serieus. Maar ze hebben een Bijbel voor zich, God spreekt en ze lezen het kennelijk en ze begrijpen er niks van, drink niet tot hen door. Enzovoort. En dan lees je dat de Heer tot hen sprak en dat de Heer zich daarna beklaagde en zegt, ik sprak tot hen, ik heb hen dit en dat gegeven en daarna vergaten ze mij. Daarna gingen ze andere goden dienen enzovoort. Het kostte hun nog veel ook. Op bijgelegenheid werden zelfs mensenoffers en alles gebracht. Dat kun je allemaal zo lezen achter elkaar. Enzovoort. Ze hadden liever dat soort goden waar ze niks van terugkregen. En die alleen geld kosten, om zo te zeggen. En nog veel meer. Doordat ze leefden uit wat een genadige en barmhartige en goede tieren God hen gaf. In het blikveld, in het aanschijn van al die andere volkeren, zal ik maar zeggen. En dat beliefden ze niet. En waarom niet? Ja, ik begrijp het toch niet. Maar het was nou eenmaal zo. Ze bekenden het niet. Zie? En dat was dus eigenlijk altijd zo. Niet alleen maar in de dagen van Noach, maar het was altijd zo. En als we dus achteraf vragen, wat is nou het meest kenmerkende van de dagen van Noach? Wel, niet wat er in Matthäus 24 over staat, maar ik zeg ook altijd, dat soort verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude staan er niet voor niks. Je moet het nazoeken. Het wordt niet in het Nieuwe Testament uit de doeken gedaan. Dat was al gebeurd in het Oude Testament. En dat zou je dus moeten lezen. En dan het meest opmerkelijke is immers dit. Namelijk dat verhaal van die zonen gods die ingingen de dochter de mensen enzovoort. En daaruit werden dan die reuzen geboren. In het vers daartussen ben ik vorige keer overheen gegaan. Daar staat in vers 3. Toen zeiden de heren, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. Dat betekent gewoon mijn geest zal niet onbeperkt twisten. Of zo van ik blijf niet altijd twisten. Maar de heer was het. Zat, om zo te zeggen. Kun je het wel zeggen zo. Hij zegt, ik zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Er staat, terwijl hij ook vlees is. Dat levert soms wat problemen op. Bij nader inzien denk ik toch dat je het gewoon moet laten staan. Men heeft voorgesteld dat het woord ook zou moeten vertaald worden met dwalend. Dan is een mens dwalend vlees. U weet wel, ook in de zin van daarnaast, erbij. Dat is ook, hè? Erbij. En erbij of ernaast kan ook nog betekenen zo van, het is de weg kwijtgeraakt. Daarbuiten, bovendien, buitendien, is allemaal ook, hè? Buitendien, en dus stelt men voor om het te vertalen met, het is dwalend vlees. Ja, dat kan ook wat mij betreft, maar ik zou niet weten waarom. Omdat het woord toch echt gewoon betekent bovendien of buitendien of iets dergelijks. En iets met dwalend, dat is wel erg ver gezocht. Ik zie de noodzaak niet van in. En bij vlees kun je ook nog van alles bedenken, want het is algemeen bekend dat bazar vlees komt van bezer officieel althans. Bij mij is het gewoon hetzelfde woord. Het woord voor een boodschap, een redenering eventueel. En dan komt er iets uit als een dwalende boodschap of iets dergelijks. En zo kun je natuurlijk nog uren doorgaan. Maar ik denk dat het gewoon anders is. Wij leren immers uit de Bijbel hoe het zit met de natuurlijke mens. Hij is immers uit de aarde aards. Hij is vlees en vlees is vergankelijk, staat er in dat verband. Ik zeg in dat verband, dat hoort er wel bij. Bovendien, God is geest. En wat het vlees betreft, in de zin van de natuurlijke mens in deze oude schepping, daarvan stond tevoren toch al vast dat het een tijdelijke aangelegenheid was. En dus zegt de heer, nou ja, ik blijf niet bij hem twisten. Ene kan niet, omdat hij bezig is zoals hij bezig is, maar in de tweede plaats, omdat hij ook, bovendien, ook maar vlees is. Dat wil zeggen, je kan wel blijven proberen van die mens wat te maken, proberen de mens te verbeteren of iets anders, maar het heeft geen zin, want hij is nou eenmaal vlees. Niet alleen gedraagt hij zich beroerd, hij is ook, en ook komt nou vanzelfsprekend, hij is ook beroerd in de zin van, je kan er niks mee. Dat is tenminste wat niet alleen het Nieuwe Testament erover zegt, maar feitelijk ook Genesis, wat het maar was, Genesis 3 al, waar staat, de mens is uit de aarde, hij is dus aardse, maar hij keert dus ook tot de aarde weder, omdat hij uit de aarde is. Hij is stof en dus keert hij tot stof weder. Dus wat heeft het voor zin om er wat aan te doen? Toen heb ik het voor de zekerheid nagevraagd bij de prediker. Die zei, nee, het is ook allemaal zinloos. Daar is er niks aan te doen. Hij verdwijnt toch, het ene geslacht komt en het andere gaat. En zo wordt dan elke ontwikkeling vanzelf weer een eind gemaakt. Generaties verdwijnen enzovoort. Het is een beetje een belachelijke situatie zoals de prediker het voorstelde. Er staat een generatie op en de andere valt om. En dan valt de volgende om en zo. Het is net als een domino, zeg zo'n reeks, zou ik maar zeggen. Achter elkaar verdwijnt dat. De generatie schiet er voorbij en wat heeft het voor zin? Bovendien, het is nooit de bedoeling geweest dat Adam, en ik bedoel nu de Adamiet, de natuurlijke mens, dat die voor altijd zou blijven. Was een tijdelijke aangelegenheid. Sowieso, ik hoop niet dat ik u dat hoef uit te leggen. En dat lees ik hier dus. En daarom, de mens is ook vlees. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Hij krijgt een termijn op de gebruikelijke wijze, want het gebeurt in de Bijbel wel vaker, dat er zo'n termijn gegeven wordt van, denk maar Nineveh, moeten er nog wel meer zijn, maar ik heb ze zo gauw niet bij de hand. Was het 40 dagen geloof ik, bij Nineveh of zoiets. Hè? Er werd een termijn voorgesteld en dat zou het dan zijn. En een van de lange termijnen is die van 490 jaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem. 70 weken. Je kunt het dus uitrekenen. En in de toekomst krijg je precies hetzelfde, er staat een termijn voor. Nog afgezien van dat de uitdrukking de termijn der heidenen een volstrekt Bijbelse uitdrukking is. Er staat ook een termijn voor. Er zal een keer een eind gemaakt worden aan het woeden der volken en hoe dat maar heten mag. Maar om dan weer de draad op te nemen bij vers 4. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna. We hebben er enigszins bij stilgestaan vorige keer. Ik ga er nu even gedetailleerder nog op in. Er waren reuzen op die aarde, zo heeft men het woord voor de gelegenheid maar vertaald. Je moet ook wat. Als vertaling is het natuurlijk best wel aardig. Er zijn meerdere termen trouwens die zo gebruikt worden. Eigenlijk is het zo dat het woord wat hier vertaald is met reuzen is het beroemde woord nephilim. Men vertaalt het soms ook dus niet, omdat wij er geen Nederlands woord voor hebben. Maar ja, hoe zou je het moeten vertalen? Met gevallenen? Dat is wat het is, hè? Naval is gewoon het woord vallen. Ons woord vallen, nephilim. Het zijn gevallenen. Het wordt vanzelf een naam natuurlijk. Maar laten we nephilim staan. Maar vertaalt het met reuzen, omdat men weet uit andere schriftgedeelten dat ze groot van gestalte waren, om zo te zeggen. Dus dat waren ze in elk geval. Maar het wordt beschouwd als een gedegenereerd, om het dan plechtig te zeggen, een gedegenereerde soort, als het tenminste een soort is. Is een muilezel een soort? We hebben het vorige keer ook over gehad. Wat is het dan? Ook geen ras, wat is het dan? Misbaksel. Maar je kent er wel wat mee, bij gelegenheid. Maar ja, het is een degeneratie, daarom loopt die lijn ook dood. Hè? Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Hè? Ik bedoel, zo'n beest is onvruchtbaar. En dat is met deze nephilim ook ongetwijfeld het geval. Maar wat ons ontgaat bij de term reuzen, is dat het werkelijk betekent gevallenen. Begrijp u goed? Niet meteen invullen gevallen engelen, want dat waren ze niet. Hun vaders waren engelen. En of je die gevallen wil noemen, als je bedoelt in zonde gevallen, is het oké, ja. Voor de rest hadden ze zichzelf bewust vernederd, maar dat hebben we vorige keer reeds aangehaald uit 2 Petrus en uit de brief van Judas. Hè? Ze hadden hun oorspronkelijke woonsteden verlaten, dan wel zij hadden gezondigd. Misschien kom ik er straks terug, maar eerst maar even verder. De consequentie is natuurlijk dat als het in die dagen zo was, dan zit er de kans in dat we in de toekomst, misschien moet ik dat niet zeggen, maar dat in de toekomst op aarde weer van dit soort figuren zullen verschijnen. Kijk, dat er engelen op aarde verschijnen, daar ben ik van overtuigd. Als ze zich via de dochteren der mensen voortplanten in onze dagen, ik heb de indruk van niet. Tenslotte is het zo dat aan de macht van de tegenstander wel degelijk beperkingen zijn opgelegd in onze dagen. Daar heb ik niet al te veel argumenten voor. Maar de een is natuurlijk met betrekking tot geestelijke dingen. Er is een macht boven hen gesteld en dat is die van Christus. Dat is sowieso dus een beperking voor Satan en zijn personeel. Tenslotte, wij zijn in Christus meer dan overwinnaar op die lui. Dus hun macht is beperkt, maar er zit nog iets anders aan vast. Het is maar één, maar ik persoonlijk vind het een hele sterke. Over de macht van Satan en zijn personeel wordt gesproken als over de verborgenheid der ongerechtigheid. Hetgeen betekent dat de ware aard daarvan dus niet aan het licht komt in onze dagen. Heb je die? Nee, wij worden ervan op de hoogte gesteld, maar wij leren veel meer verborgenheden. Zal ik maar zeggen. En een daarvan is de verborgenheid en ongerechtigheid, de term uit 2 Thessalonicenzen 2. En later min of meer uit Openbaring 17, waar de term gebruikt wordt, althans die van verborgenheid, wordt gebruikt ter aanduiding van Babel. Dat is de stad Babel, maar tegelijkertijd natuurlijk het hele koninkrijk waar Babel voor staat, logischerwijze. Maar het heet verborgenheid. Het is een verborgen macht, een verborgen koninkrijk in onze dagen. En ik denk dat dat meteen beperkingen oplegt aan het gedrag en de mogelijkheden, moet ik zeggen, van deze engelen. Dat overigens dat koninkrijk beperkt is, dat ligt voor de hand, omdat per slot ook het koninkrijk van Christus zelf beperkt is, verborgen is in onze dagen. Beide zijn verborgen. Het lijkt me dat als het koninkrijk van Christus hoger is dan dat van de tegenstander en hij moet zijn koninkrijk niettemin terughouden, dat wil zeggen verbergen voor de wereld, dan lijkt het mij dat het als consequentie heeft dat ook het rijk van de duivel verborgen wordt voor de wereld. We beide zijn actief en we weten wie sterker is. Ja, want wij hebben deel aan dat sterkere koninkrijk uiteraard. Zo is het toch? In die dagen waren er Nephilim, gevallenen, op de aarde. En ook daarna, dat wil zeggen, kenmerkend voor de dagen van Noach volgens de Bijbel zijn deze dingen. Maar neemt niet weg dat het ook plaatsvond daarna. Vreemd genoeg, er staat niet en ook daarvoor. Of wel? Nou, we gaan eerst maar verder. En ook daarna. Toen, of als, daarna, toen, Gods zonen, later dus ook, tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich gewonnen hadden, kinderen staat er, zeg maar nageslacht, en daarvan staat dan, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet met zekerheid durf te zeggen, of kan zeggen, of die term geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen, of dat slaat op de kinderen of op de vaders. Maar dat maakt niet zoveel uit, omdat voor zover wij die kinderen kennen, omdat er nogal wat in de Bijbelse geschiedenis rondlopen, voor zover wij ze kennen, hebben wij geen moeite om hen aan te duiden met de term de geweldigen. Begrijp je wat ik zeg? Hier in vers 4 is het niet echt duidelijk of de uitdrukking deze zijn de geweldigen die vanouds geweest zijn, mannen van namen, of dat slaat op de zonen gods, die in de dochteren der mensen ingingen, of dat het slaat op hun, laten we maar zeggen, kinderen dan, omdat het woord hier ingevoegd is door de vertalers. Heb je dat? Maar ongetwijfeld, die kinderen, die vallen wel degelijk binnen de categorie geweldigen, want iemand de scholen had, zal ik maar zeggen, dat is wel een geweldige, lijkt mij. En een man van naam is hij ook, want we kennen zijn naam nu nog. Dus een man van naam is hij ook. Hè? En die van ouds geweest zijn, nou het is inderdaad van ouds, dus het is lang geleden en we kennen hem nog. En ook als die uitdrukking die van ouds geweest zijn er later bijgezet is door Mozes, want u weet het is niet door Mozes geschreven dit. Hè? Maar stel dat Mozes erbij gezet heeft, dan slaat het op in ieder geval een paar honderd jaar terug. Dan nog is het van ouds geweest, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Het enige waar ik over struikel, is enerzijds dat er heel wat menselijke overlevering is. Wij noemen dat legenden. Als het ouder is dan 3 jaar, zal ik maar zeggen, dan zijn het legenden. Hè? Dat weet u, hè? Dan is het achterhaald. Of was het 30 jaar? Ik weet niet wat ze afgesproken hebben. Maar als het wat ouder is, zodat wij het nu niet meer goed kunnen controleren, en dat is 3 jaar, lijkt mij, dan heten het meteen legende. Ik heb dat woord eens een keer opgezocht in het woordenboek. Ik geloof in het Nederlands, dat weet ik niet helemaal zeker meer. En heb ik dat woord opgezocht en daar staan de meest verschillende betekenissen bij. Hè? Daar staat bij gelegen, het wordt apart genummerd, nummer 1, nummer 2 betekenissen enzovoort. En er wordt apart gezegd legende in de zin van dat het iets wat doorverteld wordt, maar waar absoluut geen waarheid is, het is een legende. Maar een van de andere betekenissen van het woord blijkt wel degelijk, wat staat in het woordenboek, blijkt wel degelijk te zijn dat het een oude overlevering is, die wel degelijk waar is, maar we kunnen hem achteraf niet meer controleren, zal ik maar zeggen. Maar het is al heel oud en daarom heet het een legende. Niet omdat het niet waar is, maar juist omdat het wel waar is en als zodanig overgeleverd is. Dus met dat woord legende, verdoezelen, het is net een politieke term, je weet nooit wat er precies onder verstaan wordt als men zegt het is een legende. Men gebruikt het als moest. Het is zoiets van, het kan wel waar zijn, het kan ook niet waar zijn. Maar sommigen bedoelen, het is absoluut niet waar. En anderen zeggen, ja, maar het is wel waar. Het is alleen een heel oude waarheid. Dus je weet het nooit. Maar in de legenden dan, en daar bedoel ik zelfs mee de geschreven overlevering. En vergis u niet, wij mensen beschikken over schriftelijk materiaal wat ouder is dan een jaartje of 3000. Hoeveel ouder weet ik ook niet, maar het is echt zo. Dat is dus heel oud. En daarin is wel degelijk sprake van reuzen. En ik heb het niet over de sprookjes van Andersson, Grimm en Moeder de Gans en hoe heet ze ook allemaal weer? En van Godfried Bomans. Maar ik heb het gewoon over oude overlevingen die soms serieus genomen worden en soms niet. Ik heb nog altijd problemen met Homerus, een van de oudste schrijvers die wij kennen dan eigenlijk. En ook een uitgebreide. Waarvan men oorspronkelijk of vroeger zei van ja, dat is allemaal verzonnen. Of men zei, dat zijn nou typisch legenden, enzovoorts. Totdat achteraf bleek dat er, er is misschien het een en ander aan verzonnen. Dat zou ook wel, maar achteraf bleek dat de essentie van wat de man geschreven heeft en ons overgeleverd heeft, wel degelijk waar was. Zal men zeggen, vroeger geloofde men niet dat er zoiets als een Trojaanse oorlog geweest was, om de voor de hand liggende reden dat er nooit zoiets als Troje bestaan had. En dat is niet zo lang geleden nog, hoor, dat men er zo over dacht. Ik weet niet wanneer leefde Schliemann, 19e eeuw, maar goed. Totdat er iemand zo gek was om te gaan zoeken of je misschien Troje ergens kon vinden. Dat is net zoiets toen als het zoeken naar het eind van de regenboog en dat soort dingen meer. Maar hij zocht en hij vond. En om toen nog, om daarnaast zijn reputatie nog te vestigen, vond hij ook Nineveh, waarvan men altijd gezegd had, ja, dat komt alleen maar in de Bijbel voor, maar in de geschiedenis is het is gewoon in de Bijbel voor willekeurige verzonnen naam, het heeft nooit bestaan. Totdat diezelfde meneer ook Nineveh opgroef. En er is geen twijfel over, dat klopt precies, het is geweest. En daarna, sindsdien gaat het erom hoe dat nou is met Troje en waar het om ging en wie die volkeren waren die daar gestreden hebben en waar ze sindsdien gebleven zijn enzovoorts. En kortom, maar vroeger, dat is niet eens zo lang geleden, geloofde men niet eens dat het bestaan had. En tegenwoordig blijkt het aan de bakermat te liggen van de etnologie, van waar de West-Europese volkeren vandaan komen, want ze hebben al gauw wat met Troje te maken trouwens, overigens. Het is toch wel aardig, dat soort dingen. Hoezo legende? En in de verhalen van Homerus komen ook reuzen voor. En ja, misschien heeft hij ze verzonnen, je kan het hem niet navragen. Maar misschien zijn ze toch wel echt geweest. Want ze zijn er echt geweest. En zelfs in zijn dagen, of althans kort daarvoor, in ieder geval de dagen van Troje. Kan niet missen. Nee, ik meen het serieus. Waarom nou niet? In elk geval, er staat hier, zij gewonnen zich. Kinderen, nou ja, vooruit dan. Deze zijn de geweldigen, daar kan je dus het woord reus weer aan van afleiden eventueel. Zijn dus toch grote jongens. Maar deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. Mannen, van name, eerst maar even dat mannen dan. Mannen, dat is gewoon een van de woorden van mens, een van de belangrijkste woorden van mens. Feitelijk betekent het, kijk, vaak is het woord Adam vertaald met mens. Maar dat betekent niet mens, de vertalers hebben het alleen zo vertaald. Omdat ze de naam Adam beschouwden als een term ter aanduiding van wat je dan zou moeten noemen het Adamitisch ras. Maar als je die term gebruikt, dan vraagt er weer iemand, en is er dan nog een andere dan Adamitisch ras? En dan zit je dus weer in de problemen. Dus ze vertalen gewoon Adam met mens. He? Maar goed, de naam Israël wordt ook gebruikt, niet alleen maar voor die man, maar voor het hele volk. Dus het kan, desnoods. Maar het echte woord voor mens is enos, of ish. Dat is de verkorte versie van Enos. En dat woord wordt hier ook inderdaad gebruikt. Maar de aardigheid van het woord Enos is dat het eigenlijk betekent een sterveling. Als je een goed Nederlands woord bij moet bedenken, een sterveling. Het woord staat voor zwak zijn, ziek zijn, misselijk zijn. En als dat kenmerkend voor iemand is, betekent het gewoon, hij is een sterveling. Heb je die? Ziek zijn, anash in het Hebreeuws, Enos, een mens. Iemand die zwak is, zie. En de term wordt hier gebruikt niettemin voor de geweldigen. En dat maakt het leuk, want het woord geweldigen in vers 4, die van alles geweest is, het woord geweldigen betekent wel degelijk krachtigen, degene die sterk zijn. Niettemin worden ze daarna aangeduid als Enos, Enoshim, en dus inderdaad als zwakken, stervelingen. Ze waren wel groot, ze waren wel geweldig, maar niettemin, ze waren sterfelijk. En daaruit zie je maar weer dat zij toch niet die engelen waren. En of die zonen gods. En het gaat dus in dat geval zeker om het nageslacht. Ontleend aan de betekenis van dat woord. En dan staat er een mannen van naam. Dat betekent uiteraard dat ze een reputatie hadden. Want dat is wat naam feitelijk betekent. Hoewel, je kunt het ook letterlijker nemen en zeggen, het zijn mannen die ook inderdaad bijnamen de geschiedenis ingegaan zijn. Dat wil zeggen, men kent ze. En het een sluit uiteraard het ander niet uit, want als iemand een reputatie heeft, dan kan dat alleen als hij op zijn minste rugnummer heeft. Hè? Ik bedoel, een naam. Je moet toch kunnen vertellen over wie het gaat. Nou, wie zijn dan die mannen van namen? Wij kennen nogal wat van die lui bij namen, maar het gekke van het verhaal is dat wij kennen ze alleen van na de vloed. Niet allemaal natuurlijk, maar we hebben een hele reeks namen in de Bijbel trouwens, van die grote jongens, van daarvoor niet. En als we ze toch daarvoor bij naam kennen, dan niet uit de Bijbel, maar ergens anders uit. Dat zou kunnen. Tot slot, de Griekse mythologie, en dat ligt toch een beetje aan de bakermat van onze cultuur, zal ik maar zeggen, naast de Bijbel dan. De Griekse mythologie is vol met halfgoden. Met goden die nageslacht verwekten bij de mensen. En daar komen dan die bekende halfgoden uit voort. Wat je daar ook onder moet verstaan. Mensen met bovennatuurlijke capaciteiten. Zoals wij allen kennen, Hercules. Populair bij de sportfiguren, zal ik maar zeggen. Gemiddelde atletiekvereniging heet Hercules. En daarna heet hij Heracles. Dat is dezelfde trouwens, maar in een andere taal. Dus schiet niet echt op. Weet je wel, dat was die sterke man enzovoort. En zo waren er nog een paar. Of ze echt geleefd hebben, of dat alleen symboliek is, weet ik niet. Maar hier staat, ze zijn van ouds geweest mannen van namen. Er moet nog wat bij zeggen. Van ouds geweest, eigenlijk staat er gewoon die van eeuwig geweest zijn. Maar dat hebben de vertalers niet zien zitten. Ze zullen toch niet altijd, ze moeten ergens ooit een keer ontstaan zijn. Dus vertalen met eeuwig, dat doen ze niet. Want bij eeuwig denkt men of aan eindeloos naar de toekomst, nog eind aan de tijd, of eindeloos naar het verleden. Die heb je. Dus men wil het zo niet vertalen, maar het staat er wel, want er staat het woord olam. En dat is het normale woord uit het Oude Testament, dat met eeuw of eeuwig, als het een bijvoegnaamwoord is, of bijwoord, het wordt met eeuwig vertaald. En dus die van de eeuw geweest zijn. Maar eigenlijk is het heel simpel, want dat woord olam heeft niet de idee in zich van altijd durend, hoewel het kan, maar het heeft de zin van onbeperkt. En ook in de zin van, misschien is het wel beperkt, maar daar gaat het nu niet over. Heb je dat? Wij zeggen dat ook. Het is altijd en eeuwig hetzelfde. Maar vermoedelijk, broeders en zusters, als wij die uitdrukking gebruiken, is dat letterlijk niet waar. Niet in de uiteindelijke grootste betekenis van de term. He? En iets als, ja, maar dat was al zo. Dat is ook mooi altijd, hè. Ja, maar hoe lang geleden? Kort geleden pas, hoor. Het is niet altijd zo geweest, enzovoorts, hè. Het heeft dan toch een begin. Wij geven alleen het begin niet aan, of we geven het eind niet aan, terwijl er wel degelijk een begin en een eind is. En zo kan het nou eenmaal. En hier wordt het begin niet aangegeven. Er wordt gewoon gezegd, nou ja, ze waren er van ouds al. En wat sta ik te vertellen, dat is toch gewoon wat de Nederlandse uitdrukking betekent. Het was van ouds, van wanneer? Ja, niet precies, maar al wel van ver terug in elk geval. En waar het echte begin zit, wordt niet gezegd. Mijn indruk is, maar het zijn dingen die ik nooit bewijzen kan. Mijn indruk is, bij die uitdrukking in de Bijbel, Zeker als die in de Statenvertaling zo gebruikt wordt, zo vertaald wordt, dan hebben de vertalers iets moeite mee gehad. Dan staat het dat van ouds is, hè, of van ouds. Mijn indruk is altijd dat dan geschreven wordt, niet over de dagen vanaf Adam en wat er daarna volgde, maar dat geschreven wordt over de dagen van voor Adam. Het was er al voor Adam. In dit geval, het gebeurde al voor Adam. Nou, strikt genomen kan dat niet, want er staat dat men, zij zagen de dochteren der mensen aan, dat zij schoon waren. Dat waren strikt genomen de dochteren van Adam dan dus, ongeacht welk woord voor mensen daar gebruikt wordt. Maar u zou moeten bedenken dat men zo strikt ook niet hoeft te nemen, want het is ongetwijfeld zo dat degenen die voor Adam op aarde geleefd hebben, in die oude wereld ook worden aangeduid met dit soort termen. Hoe moet je ze anders aanduiden? Niet met de naam Adam, dat gaat niet, want ja, dat betekent ook niet mens. Met de term Ish of Enosh wordt wat lastig, want het maakt ze op voorhand tot stervelingen. Maar waarom ook niet, ze zijn gestorven, dus dat kan ook. Ik bedoel, maar je moet er toch op een of andere wijze een naam aan geven. En verder, de Bijbel spreekt er niet uitgebreid over. Maar kijk, wat ik hierin lees, ik gebruik dit nu als kapstok daarvoor. Wat ik hierin lees, is niet alleen dat deze dingen plaatsvonden in de dagen van Noach en ook daarna, dat staat er dan letterlijk, ook daarna, maar ook daarvoor. Terwijl als je de dagen van Noach heel ver oprekt, dan zijn het dus de dagen van Adam tot Noach. De 1656 jaar, dat is eigenlijk wel een beetje lang, want, maar goed, want de eerste 1000 jaar was Noach er nog niet, hè? Daarna ongeveer, nou ja. Daar kwam je langzamerhand in de buurt. Maar het is de enige gebeurtenis die in de geschiedenis van de mensheid vermeld wordt. Je hebt Adam en dan krijg je wat verhaal over Kain en Abel. En dan de geboorte van Seth. En dan krijg je geslachtsregisters die je verder niet goed plaatsen kunt. Je kunt hooguit een chronologisch schema opzetten. En dat loopt dan tot aan de vloed van Noach. Meer is daar niet. Het was al 1500 jaar en langer, maar meer weten we daar niet van. Dus de term dagen van Noach wordt al gauw wat groots. Maar in elk geval, wat ik probeer te zeggen, is dat punt 1, deze dagen van Noach worden later herhaald. Dat staat er ook duidelijk. In die dagen waren reuzen op aarde en ook daarna. En er staat bij dat het op dezelfde manier veroorzaakt was, namelijk door die zonen gods die ingingen in de dochter der mensen. Als u nou vlugweg even vraagt, wanneer dan, daarna? Dan is het antwoord, in elk geval, toen Israël uit Egypte geleid werd naar Canaan, om die Canaanitische volkeren daar niet maar te verdrijven, maar uit te roeien. En in elk geval, daar waren volkeren bij die in hoge mate bestonden uit deze reuzen. Dat kwamen die verspieders dan ook prompt vertellen, en bij gelegenheid staat het er ook. Er is al sprake van een volk van reuzen, staat er dan. Kunnen niet allemaal reuzen geweest zijn, maar niettemin wordt het zo genoemd. Dus dat was heel ernstig. En waar het dan om gaat is dat met name die volken die daar in Canaan leefden, die Canaanitische volken, zwaar beïnvloed waren, om het netjes te zeggen, door dit verschijnsel. Toen dus. Maar kijk, in die dagen, diezelfde dagen, is er sprake van gebeurtenissen die nogal, in essentie althans, overeenkomen met de gebeurtenissen van Noach. Ik bedoel de zonvloed. Nou, makkelijk gezegd, waar het over gaat, is dat God een oordeel bracht door wateren. Dat is het verhaal van de zonvloed. Waarbij de tegenstanders in de wateren omkwamen, en waarbij, laten we zeggen, de gelovigen via diezelfde wateren bewaard werden. Belangrijker is trouwens dat gelovigen bewaard werden, uiteraard, want er moet continuïteit in de geschiedenis blijven, uiteraard. Wel nu, jaren later, en we hadden het over de uittocht van Israël uit Egypte enzovoorts, en de intocht in Canaan, gebeurde min of meer hetzelfde, want bij de uittocht uit Egypte in elk geval, werd Israël geleid door de wateren en daaruit gered. Terwijl de tegenstander, dat was de farao, het paard en zijn ruiter, de farao en zijn Egyptische legers, die kwamen in diezelfde wateren om. Heb je dan? Dat is net zoiets als de zonvloed. Een deel wordt behouden en de grote tegenstander verdwijnt in de wateren. Daarna krijg je nog een kleine echo erachteraan. Nou, een paar, maar die zijn heel klein, die echootjes. De eerste is die van de... Ik noem het een echo, broeder. Het herhaalt zich gewoon, hè. De eerste is die van de doortocht van de kinderen Israëls door de Jordaan. Ik weet niet wie daarom kwamen, maar Israël werd daar gered in elk geval. En sindsdien wordt over de Jordaan gesproken als over de dood. Waar men dus in zou moeten, zou kunnen verdrinken. Maar het idee is dat Michael de boot ashore rode enzovoort. He? Ken je dat lied ook nog niet? In de 60e jaren moesten we dat zingen tot vervelens toe. Was met die man met die banjo ervoor, toch? Was het Piet Seeger of zoiets? Michael rode de boot ashore, allemaal meezingen. Niemand wist waar het over ging. Maar daar hebben we onderzoek naar gedaan, zal ik dan maar zeggen. Waar het over ging is dat men de Jordaan zou oversteken. To cross Jordan. Chili Jordan. The Chili Waters. En hoe dat allemaal maar heten mag. In de talloze Engelstalige liederen. Die de Jordaan hebben als uitbeelding van de dood. En wij in het Nederlands vervolgens trouwens ook. Maar dat is over de hele wereld bekend. En de doortocht door de Jordaan is een beeld van de doortocht door de dood. Daar is niet zozeer sprake van de ondergang van de vijand. Hoewel het typologisch natuurlijk toch een uitbeelding is van de dood van de oude mens. En de geboorte van de nieuwe. Kortom, het is wedergeboorte. Dat kan niet missen, want ze kwamen op de andere oever. En er stond ook een bordje. Er stond op wedergeboorte. Stond erop. Gilgal stond erop, toch? Dat is wat wedergeboorte is, Gilgal. Nou goed, en om het nog eens dubbel over te doen, werden ze nog besneden ook. En dat is net zo goed de uitbeelding van wedergeboorte. Kortom, je hebt hetzelfde verhaal nog een keer, dwars door de wateren van de Jordaan. En dan in willekeurige volgorde heb je nog een keer dat er een bijl in verdwijnt en dat hij weer boven komt drijven, zal ik maar zeggen. Het was dezelfde plek, heb ik nagezocht. Het was tegenover Jericho, dus het was bij Gilgal. Dezelfde plek waar die bijl in het water viel en weer boven kwam drijven, hetzelfde plekje. Dus bij de Allenby Bridge is mij gevraagd. Maar goed. Tegenwoordig hoeft hij niet boven te komen drijven. Er zit toch geen water in haar, daar, hè, haast. Hè. Maar goed. Nou, voor geweld in het algemeen. Nou, de bijl ging, even kort broeder, de bijl hadden ze nodig voor het bouwen van het nieuwe verbond. De zonen der profeten zeiden, de ruimte is ons hier te klein, we moeten iets groters bouwen. En dat gingen ze toen doen, dus een beeld van het nieuwe verbond, de ruimte, Rehobot, van het nieuwe verbond. En terwijl ze aan het bouwen waren, schoot het ijzer van de steel en viel in de Jordaan en weet je veel wat. Waarbij het gaat over Israël, want via Israël, je kunt heel Israël beschouwen als profetenzonen, via Israël zou het nieuwe verbond tot stand komen, maar onderweg gaat er wel wat mis, waaronder hun ongeloof en, nou ja, al werkend hebben ze de Heer Jezus geworpen enzovoort, allemaal dat soort dingen. Maar het maakt weinig uit, omdat men raakte dat bijl, dat instrument, die kracht, eigenlijk, uiteindelijk zoals de kracht van Christus. Hè. Maar men raakte het wel kwijt, maar niettemin. Hij kwam daarna weer bovendrijven toen de profeten zich mee bemoeiden. En toen was alles weer geregeld. Dus ook dood en opstanding, op dezelfde plek. Nu kun je het vertellen op dezelfde plek. Op dezelfde plek gingen Elia en Elisa, over hun geschiedenis gaat het, ooit een keer de Jordaan over. Eerst van west naar oost en daarna kwam Elisa alleen terug. En in beide keren werden de wateren van de Jordaan gescheiden, weet je nog? Zelfde plek. Hadden we nog meer? Nou ja, daarna hebben we nog andere dingen als scheepjes die schipbreuk lijden in het Oude, zowel als het Nieuwe Testament. Of scheepjes die juist net geen schipbreuk lijden, maar het komt op hetzelfde neer, die de zeeën doorstaan en dat soort dingen. Weet je veel. Maar het drukt in beginsel hetzelfde uit. Maar het gaat om de belangrijke gebeurtenissen nu. De belangrijke is in ieder geval die van Noach, omdat die, voor zover ik begrijp, wereldomvattend was. Dat denk ik inderdaad. En daarna de herhaling daarvan bij de uittocht uit Egypte. Maar als u mij vraagt, moet je in het rijtje dan ook in ieder geval opnemen de grootste vloed aller tijden, voor zover wij weten. En die ging hier nog aan vooraf. En dat is die vloed die in elk geval beschreven wordt in 2 Petrus 3. Die neem ik altijd omdat het de makkelijkste route is naar het onderwerp als zodanig. De vloed. De wateren waardoor de toenmalige wereld, zelfs hemel en aarde, vergaan is. Dan moet het een verbazend grote vloed geweest zijn als zelfs de hemelen erdoor vergingen. Maar het staat er wel. En daar houden we dus op. En dat waren dus de wateren, of het was de afgrond. Het waren de wateren uit Genesis 1 uiteraard. Want bij dat verhaal over Genesis 1, ik bedoel dus de restitutieleer, is altijd de vraag, ja, dat kan er wel wezen dat er een oordeel kwam over de toenmalige wereld, maar wat werd er dan geoordeeld? Het zand? De bomen? De beesten? Waren die er dan al? Of mensen? Maar ja, dat is zover bij ons vandaan, want in onze christelijke orthodoxe traditie hebben wij geleerd dat de eerste mens was Adam en we hebben er nooit aan gedacht dat er ooit nog wel eens wat voor zou gezeten hebben kunnen hebben. Later hebben wel mensen bedacht dat er misschien nog wat naast was, omdat ze de Bijbel niet geloven. Ik denk, nee, er waren nog wel meer mensen dan alleen Adam, hè? Dat is een bekend verhaal. En sommigen leren dan weer dat dat ras dan toch misschien wel in de zondvloed is omgekomen en goed. Weet je wel. En dat waren dan weer zo nog als heel ingewikkelde dingen, omdat men gewoon de Bijbel niet wil geloven. Dat wil ik dus wel. Maar daarom geloof ik ook dat Adam niet de eerste mens was. Dat wil zeggen, hij was de eerste van een Adamitisch ras. En er is geen ander menselijk ras dan het Adamitische. Als dat tenminste een ras is. Want ik weet niet wat het verschil is tussen ras en soort. Want ik was er niet bij toen ze dat hebben afgesproken. Broer, maar je hebt alleen de Adamitische mensheid. Maar het wil niet zeggen dat er daarvoor niet wat geweest zou zijn. En daar zijn nogal wat aanwijzingen voor dat ze er geweest zijn. Alleen, wat moeten wij ermee? Want maakt ons verder niet uit eigenlijk. Maar het was er wel. En als u vraagt, en wat is de oorzaak geweest dan? Nou, ik bedoel de aanleiding. De directe aanleiding tot die grote vloed waardoor de toenmalige hemel en aarde vergaan zijn, dan zeg ik, nou, dat zal wel hetzelfde geweest zijn als de aanleiding voor de vloed in de dagen van Noach. Namelijk, dat er zal wel meer aan de hand geweest zijn, ongetwijfeld, maar de directe aanleiding zal geweest zijn dat de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen. Dat waren dan die dochteren van Adam, want die was er nog niet, maar er leefde wel Er leefde wel volk op aarde. En daar kwam een oordeel over. En daardoor ben ik terecht bij de uitspraken weer waar we vorige keer bij stilstonden. Met name uit Judas, maar ook die uit 2 Petrus 2. Over die engelen die hun beginsel verlaten hebben, hun woonsteden verlaten hebben enzovoorts. Van hen staat in beide schriftgedeelten dat zij geoordeeld zijn geworden. In de zin van dat zij gevangen gezet zijn en bewaard worden tot het definitieve eindoordeel in de toekomst. Welke engelen? Die uit de dagen van Noach, dan moet ik zeggen, ja, dat kan wel zo wezen, maar ik zou niet weten waarom. Want dan had het ook moeten gebeuren met al die andere engelen die daarna, na de dagen van Noach, hetzelfde gedaan hebben. Lijkt mij, begrijp me goed, wie ben ik dat ik dat zou moeten bepalen, maar dat lijkt mij logisch. Als daardoor een oordeel komt over die lui in de dagen van Noach, omdat ze dat deden, dan moeten die engelen dus hebben we het nu over, hè? Dan zou het ook moeten zijn over de engelen die hetzelfde kunstje daarna gedaan hebben. Met, u begrijpt wat ik bedoel. En waarom gebeurde dat daarna dan niet? En mijn antwoord is, het gebeurde in de dagen van Noach niet zomaar om de gebeurtenis als zodanig, dat oordeel. En ik vraag me zelfs af of die engelen waren die dan genoemd worden. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik vraag me zelfs af of die engelen die dat deden, die zonen gods in de dagen van Noach, of die inderdaad gevangen gezet zijn, in Tartarus zijn geworpen, zoals het dan staat in het Nieuwe Testament, enzovoorts. Ik ben bang voor niet, het maakt mij niet uit. Ik denk namelijk dat die vloed in de dagen van Noach eigenlijk als belangrijkste functie had te verwijzen naar die oudere vloed die al geweest was. Dat daarnaast ook het nut om orde op zaken te stellen. Maar ja, daarna vragen wij ons af, wat is er sinds Noach of door de zondvloed van Noach nou eigenlijk veranderd? Want het is dezelfde aarde waarop wij leven, het is dezelfde hemel die we boven ons zien. Het zijn dezelfde bloemen en planten voor zover wij weten. Het zijn dezelfde dieren, want die zijn in de ark gehaald en weet je veel wat. Wat is er veranderd? En wij stammen nu ineens allemaal van Noach af. Ook aardig, maar dat maakt mij niet uit of we nou allemaal van Noach afstammen of van die ene man die dan 1500 jaar eerder leefde. Ik bedoel, wat is het verschil? Wat maakt het uit? En hoe is de wereld veranderd na de dagen van Noach? Als er na de dagen van Noach nog steeds zonen gods ingingen in de dochteren der mensen waaruit die geweldigen geboren werden enzovoorts. Wat is er dan veranderd? Nou, definitief niks. Maar waarom dan zo'n uitgebreide wereldomvattende situatie? Wel, ik denk omdat het ons iets zou leren over die vloed die eraan vooraf ging. En dat we dus te maken hebben met een wereld die toen was. Dat is de Bijbelse term, dus daar kan niemand kritiek op hebben. De wereld die toen was, waarin inderdaad niet alleen mensen, hoe moet je ze noemen? Niet adamieten, maar mensen, op aarde leefden. En waarbij sprake was van dat de zoon van Gods inging en de dochter der mensen. En toen heeft God gezegd, nou maak ik hier een end aan. Dit is de directe aanleiding en zo verder. Ja, want wat denkt u anders dan? Dat het oordeel kwam op het moment dat de Satan zondigde of zo? Toen? In die oude wereld? Op datzelfde moment? Of wachten we dan toch op dat die mens, of wat er maar op aarde was, want Satan was niet op aarde, was in de hemel. In Eden, Godshof, en hoe het maar heten mag. Wachten we toch zeker dat daarna op de aarde ook gezondigd werd. Door wie dan? Ik wilde zeggen, door wie zijn konijn? Maar nee, ik bedoel gewoon, door wie dan? Dan stel ik me zo voor, er zijn geen mensen. Wie zondigde dan? Een graspietje? Of was dat er ook niet? Ik weet het niet. Er moet toch een moreel wezen, zo heet zo iemand, geweest zijn in die oude wereld. En we hebben er geen ander woord voor, denk ik, dan een mens. Intelligent leven uit de science fiction dan, vooruit. Moet toch geweest zijn. Anders kan het ook niet zondigen. En anders kan het ook niet geoordeeld worden, want anders draagt het ook geen verantwoordelijkheid. Maar waar wachten het dan op? Wat was dan de directe aanleiding? Niet dat het voor ons misschien zo groot belang is om dat te weten. Dingen zijn er eenmaal gebeurd. Maar de directe aanleiding lijkt mij te zijn de aanleiding die we hier ook vinden in de dagen van Noach. Namelijk, de zonen gods gingen in de dochter der mensen. En toen zei God, maar nou maak ik rente. Nou is het definitief. En als je dat achter de rug hebt en je bent dan van Adam onderweg naar Noach. En dan gebeurt het weer. De zonen gods gaan in de dochter der mensen. Moet je nou van dit standpunt binnenkomen. Hè? Niet terugredeneren, maar nou vanaf die oude wereld. Hè? God had die oude wereld geoordeeld om deze redenen. Daarna maakte hij de tegenwoordige wereld, dat die opkomen uit de wateren, u weet wel, enzovoort. Zette daar weer een mens op, herstelde deze wereld tot wat hij nu is, zeg ik altijd, vandaar de term restitutie, herstellen, restitutioneer. Zette die mens erop en raad eens wat, heb je weer die zonen gods die hetzelfde overhoop halen. Wat doet God dus? Hetzelfde, brengt weer een oordeel erover. Maar niet op dezelfde wijze als toen, want hij had een plan met die mens. Hij zou mens maken naar zijn beeld en gelijkenis. En dat plan was hij al aan het uitwerken sinds Adam. Dus zo'n rigoureus oordeel kon het dan weer niet wezen. Maar het kwam er wel en voordat het komt, zei de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Ik blijf niet aan de gang. Betekent dat toch of niet? In gewoon Nederlands. Ik blijf niet met die mens strijden. Suggereer dus dat hij er toch al een poos mee bezig was. Met die mens die vlees was, hè. En ik sluit niet uit dus dat het ook al slaat op wat daarvoor ooit geweest was in de wereld die toen was. En daarna brengt hij die vloed. En aan het eind daarvan zegt hij, in vers 11 van hoofdstuk 9, is net weer droog zal ik maar zeggen. In 11 vers 9, sorry andersom 9 vers 11. Ik richt mijn verbond op met u dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. Dat is goede nieuws. Het slechte nieuws is dat wel alle vlees zal worden uitgeroeid, maar niet door wateren, maar door vuur. Dus je zou het niet meteen te positief interpreteren. Maar goed. Ik richt mijn verbond op met u dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Begrijp je me goed? Er zijn vloeden genoeg geweest, maar niet over de hele aarde. En deze woorden alleen al bevestigen dus achteraf dat het wel degelijk een vloed was over de gehele aarde en niet maar een stukje. Want vloeden over een stukje, dat wil zeggen een partiële vloed, moet je dan plechtig zeggen. Ja, die zijn er zo vaak geweest. Toch? Ja. Daar weten wij in Nederland van alles over te vertellen. Maar het was een vloed over de hele aarde en de Heer zegt, dat zal niet meer gebeuren. En waarom zegt hij dat? Als het toch maar de eerste keer was, Heer. Ik bedoel, als je deze woorden leest, zou je toch eigenlijk op de gedachte moeten komen, hoezo zal dit niet meer gebeuren? Was het dan al eerder gebeurd? Want wat de heer feitelijk zegt, het is de laatste keer. Dus moet het eerder geweest zijn. Dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zei, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen jullie. Enzovoorts, mijn boog heb ik gegeven in de wolken. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, tussen alle levende ziel van alle vlees, enzovoorts. Dat de wateren niet meer zullen wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Vers 15. Het zou je gedacht zijn hoeveel mensen sindsdien nog in de wateren van de vloed in de loop der eeuwen verdronken zijn. Maar hij heeft het over een universele, want zo noemen we dat, een universele vloed. Die komt niet meer, maar het punt is dat in de toekomst wel degelijk zo'n vloed komt, maar niet van water, maar van vuur. Want zo wordt het beschreven in datzelfde 2 Petrus 3, waar gezegd wordt dat eenmaal de toenmalige aarde en hemelen vergaan zijn door water. En daarvoor zeg ik altijd meteen, dat was niet in de dagen van Noach, want uiteindelijk is er toen niks vergaan, behalve dan dat de goddelozen, de wereld der goddelozen, de goddelozen en hun cultuur in de wateren ten onder zijn gegaan. Waarna direct na de vloed kennelijk de zonen gods de draad weer hebben opgenomen, en dus opnieuw de mens voortgestuurd hebben in de vaart der volkeren, dus wellicht heeft die Duitser dan toch nog gelijk. Ik zeg dat raar, maar ik had twee namen tegelijk in gedachten. Werner Keller, die zei, de Bijbel heeft toch gelijk. En Erich von Däniken, die dan zei, nee, waren de goden cosmonauten? En zei, ja, dat waren ze. En wij zeggen, nee, het waren engelen. En inderdaad, niet maar in de dagen van Noach, maar ook daarna. Maar beter nog, ook daarvoor, namelijk voor die vloed die daarvoor al geweest was. Ik ga toch nog even naar die twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Even wat snelle opmerkingen. We waren namelijk vorige keer in Judas vers 6, waar die uitdrukking staat, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags bewaard met eeuwige banden onder de duisternis. Onder de duisternis bewaard. We hebben vorige keer gezien dat het woord woonsteden nog maar 1 keer elders in de Bijbel voorkomt, namelijk in 2 Korinthe 5. En daar wordt het gebruikt voor onze woonsteden die wij zullen ontvangen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dan is het zelfs een hemels lichaam dus. En ik denk dat het hier ook zo is. Maar ik wijs erop dat er hier in Judas vers 6 toch niet valt af te leiden dat het gaat om engelen, die zonen gods uit de dagen van Noach. Dat zou wel kunnen, maar het staat er niet en het valt ook niet af te leiden. Daarna, in vers 7, is weliswaar sprake van Sodom en Gomorra. En dat was na de vloed van Noach, dat is waar. Maar in het vers daarvoor ging het in vers 5 over dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende wederom geoordeeld heeft of verdorven heeft, namelijk degenen die niet geloofden. En als je die op een rijtje zet, dan heb je dus absoluut geen chronologische rij. Sowieso niet. Eerst Egypte, dan die engelen, dat moet een vloed geweest zijn, en dan Sodom en Gomorra. Heb je die? Ja, daar heb je geen chronologische volgorde in. Want de vloed ging aan de uittocht uit Egypte vooraf, en Sodom en Gomorra ook. Dat heb je toch, hè? Dus je kunt er geen volgorde uit afleiden. En daarom voel ik me vrij genoeg om te zeggen dat het waarschijnlijk dus helemaal niet over de dagen van Noach gaat, maar over het einde van die oude wereld. Die immers ook niet gespaard is geworden. Maar goed, dat staat hier niet bij, dat is weer ergens anders. En daarna ga ik nog even naar 2 Petrus 2. Want daar stond in vers 4... Want indien God de engelen niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En daarna staat er, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach. En hier wordt de term oude wereld dus gebruikt voor Noach en wat eraan vooraf ging. En daar vind je dus die engelen genoemd, eerst en dan pas de oude wereld, Noach, en daarna volgt Sodom en Gomorra, en daarna volgt Lot. En dit staat dus wel in chronologische volgorde. Maar nou wordt toch in het midden gelaten of die engelen uit vers 4, nou die engelen waren in de dagen van Noach. Dat zou nog net kunnen, omdat in het volgende vers Noach genoemd wordt. Maar het zou ook heel goed kunnen dat het net zo goed slaat, op de wereld die toen was, dat wil zeggen op de oude schepping waar het oordeel over gekomen is. En dat lijkt mij de meest voor de hand liggende conclusie eigenlijk. Dat het gaat om die lui uit die voorwereld die bewaard worden tot aan de jongste dag aan toe. Dan heb je dus verder ook niet een uitzonderingssituatie, dus de algemene situatie dan. En dan nog één, want er staat, maar die in de hel geworpen hebbende. Dat in de hel geworpen hebbende is één woord, een werkwoord, maar dat is niet afgeleid van het woord hel, Hades in het Grieks, maar van een heel ander woord, Tartarus. En dat is merkwaardig, omdat Tartarus eigenlijk niet eens een woord is, maar een naam voor een bepaalde plaats, laten we het zomaar zeggen. En wij kennen het woord eigenlijk alleen uit de Griekse legenden, uit Homerus. En Homerus gebruikt de term Tartarus ter aanduiding van de plaats waar de titanen gevangen zitten. En de titanen waren reuzen die in opstand kwamen, die rebelleerden tegen Zeus, die standverhalen of hoe het maar heet mag. Het gaat niet om de details, maar het gaat om het idee dat Tartarus wordt weliswaar ook bij Homerus min of meer gelijkgesteld met Dodenrijk, maar dan toch een heel speciale plek waar dan specifiek deze titanen, niet overleden mensen, maar deze reuzen gevangen zitten. Dat is niet hetzelfde als wat de Bijbel dan eventueel leert, want de Bijbel spreekt hier niet over die reuzen die daar gevangen zitten, maar spreekt over hun vaders. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het komt wel erg dicht in de buurt. En je vraagt je af waarom Petrus notabene zo'n vreemde term gebruikt, die ook echt alleen maar hier in de Bijbel voorkomt. Verder nergens. Het is ook niet een gewoon werkwoord of zelfstandig naamwoord. Het is een term ontleend aan Homerus. En daarbij gaat het wel degelijk om een oordeel over figuren die daar toch mee van doen hebben. Het staat in verband met die reuzen in elk geval. Dus je komt heel dicht in de buurt. Maar ik denk inderdaad dat het gaat om die oude wereld nog en niet over de dagen van Noach. En wat er dan heet ketenen der duisternis, wel, dat is een omstreden zaak. Waarschijnlijk is het een misverstand en had het niet ketenen moeten zijn, maar putten of kuilen. Als ketenen zijn is het woord seira en als het putten zijn is het seiros en waarschijnlijk had het dat moeten zijn. Put, duistere put. Want zo wordt Tartarus ook beschreven. En bovendien komt het overeen met wat je las in Judas, vers 6. Want daar staat, ze worden tot de grote dag des oordeels met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Als dat geen putten zijn, dan weet ik het niet meer. Aan de andere kant, dat duisternis gevangenschap betekent. Ja, dat is lastig uit te leggen, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, wie in duister zit, zit in een klein plekje, zit gevangen. Een klein wereldje, strekt niet verder dan dat hij zijn handen van mijn part zijn neus kan strekken. Maar in duisternis zit je gevangen. Licht komt overeen met vrijheid, met ruimte. Kun je ver kijken en eventueel ook bewegen. Dus vooruit dat het een gevangenis is, dat zul je zo ook wel willen aannemen. Nou goed, dan laat ik het bij, want ik heb die verse vorige keer al uitgebreid besproken. Maar ik heb nog een paar termen voor u, gewoon, ik noem dat altijd een beetje spottend voor de statistiek, maar die statistiek is toch belangrijk, want wij weten allemaal, ja, er waren ooit wel eens reuzen in die oud-testamentische geschiedenis, maar als je de schriftplaatsen nazoekt, dan heb je toch een hele grote rij, die krijgt u van mij dus niet, want dat is niet te doen, dat zijn er gewoon veel te veel, maar ik zal wat anders doen. In de eerste plaats, die lui, die reuzen zal ik maar zeggen, die dan verwekt zijn door die zonen gods, kennen wij in de Bijbel wel onder 5 verschillende namen. Los van die Nephilim, want dat is weer een andere term. Die hadden we dus ook al, maar daarnaast hebben we nog andere termen. Zij worden namelijk aangeduid als Refaïten. Ik heb er geen schriftplaatsen bij, ik heb ze niet bij de hand, gewoon, dat komt zo vaak voor en het heeft niet zoveel zin om ze allemaal op te zoeken. Kan je met een concordantie ook zo terugvinden natuurlijk. Refaïten, Enakieten, die kennen we wel, Enakskinderen is het dan meestal vertaald, zonen van Enak. Maar dat niet al te letterlijk op te vatten, ze heten Enakieten. Ze zijn ook bekend als Emieten, dat vertaalt men met verschrikkingen, Emieten. Dat Refaïten wordt in onze Bijbel gewoon vertaald trouwens met reuzen. Ze moeten wat, reuzen. Refaïten, Enakieten, Emieten en dan heb je nog Zamzumieten. Ook eventueel verkort tot Zuzieten. In de Bijbel kun je dat niet zien. Maar de termen komen ook voor in spijkerschrift-tabletten dus. Hè? En daaruit blijkt dat ze gelijk zijn. Dat wat Samsumieten genoemd wordt, hetzelfde is als Zuzieten. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die termen dus ook buiten de Bijbel voorkomen. In oude overleveringen die men gewoon niet serieus neemt. Maar dat doet men met de Bijbel ook niet. Maar het zijn dus al 5 verschillende termen in elk geval. Meest is Refaïte trouwens en daarna Enakite. En die andere termen komen maar een paar keer voor. Maar niettemin komen ze in de Bijbel voor. En los daarvan heb je dan nog de Nephilim. Even kijken wat ik daar nog meer van moet zeggen. Niks denk ik. Daarnaast staat natuurlijk, het waren geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen. En wij kennen er inderdaad een heleboel bij namen. Die komen niet op alle bladzijden van de Bijbel voor. Maar het zijn er nogal wat hoor. Wij kennen bijvoorbeeld uit Jozua 14 en 15 en 21 Arba. U weet wel Kirjat Arba. Dat is de oude naam voor Hebron. De stad wordt geacht gesticht te zijn door ene Arba. Maar die Arba is een van die reuzen. Toch een aardig. Dat denk je niet altijd aan. Maar dat is wel zo. De Bijbel leert dat ook. Staat ook uitgebreid beschreven. Dan heb je nog Enak als de vader van de Enakieten. Maar Enak wordt beschreven weer als zoon van Arba. Of het echt één man was die Enak. Dat staat nog te bezien. Dat hoeft niet noodzakelijk. Per slot ook in de opsomming van Genesis 10 van al die volkeren staan namen van mannen. Terwijl er dan toch niet die ene man mee wordt aangeduid. Maar een heel volk dat zijn naam draagt. En daarna is het ook nog maar de vraag of de naam die het volk draagt inderdaad ooit de naam was van een stamvader. Dat is niet altijd het geval. Dat kan wel, ligt ook het meest voor de hand. Maar het is niet altijd zeker. Ik bedoel maar zo, van Israëls statie kwamen uit Egypte en toen kwam Amalek. En als je niet beter weet, denk je, dat is een man. Het blijkt niet zo te zijn, het blijkt een volk te zijn. En het stamt van die man af, want Amalek was natuurlijk al lang tevoren overleden. Kan niet missen, maar niet tenminste staat zijn naam. Je moet ermee oppassen, soms. Maar in ieder geval in Jozua 15 heb je niet alleen Arba wordt daar genoemd, maar inderdaad ook Enak en die wordt genoemd zoon van Arba. Dus er is toch verband tussen. Dat zoon van wil ook niet noodzakelijk zeggen dat hij uit hem geboren is. Zou in strijd zijn met het algemene idee dat deze reuzen in zichzelf onvruchtbaar waren. Omdat het nou eenmaal, ze eenmaal geboren werden uit een kruising en daar hebben we het vorige keer al over gehad. Dat gewoonlijk werkt dat niet, kan dat niet. Maar zoon van Arba kan ook goed betekenen. Hij is een opvolger van Arba, wandelt in de voetsporen van Arba, doet hetzelfde als Arba en is ook van hetzelfde kaliber. Ook in de zin van de diameter. Dat kaliber. He, dat begrijpt u, hè? Dus je moet voorzichtig zijn met die dingen. Maar niettemin, we hebben Arba, we hebben Enak, we hebben Ahiman heet hij. Ahiman. Komt ook nog ergens voor. Ahiman. Vervolgens nog een die heet Sesai. Het schijnt te betekenen dat hij wit was, maar vooruit maar weer. Ik weet het ook niet. Dan heb je nog onder. Dan heb je nog Talmai. Waar ze voorkomen in de geschiedenis weet ik uit het hoofd ook niet hoor. Dan in het algemeen worden zonen van Enak natuurlijk op vele plaatsen genoemd. Zonder dat ze bij namen genoemd worden. Maar alleen bij de naam van Enak als identificatie. Het waren dus reuzen. Vele plaatsen, Jozua, Richteren. Nummer die trouwens al. Dan heb je nog Rafa. Die genoemd wordt de vader der Rafaïten. Maar ook dat niet in de biologische zin noodzakelijk. Lijkt mij onwaarschijnlijk. Maar net als de Enakieten, zonen van Enak, heb je de zonen van Rafa. En dus heten ze dan Rafa of Refaïten. Maar Rafa is toch een eigen naam. Althans, fungeert als zodanig. Dan hebben we Isbi Benop. Zijn woning is in Nop, betekent dat. Isbi Benop. Die beschreven wordt als een Filistijn. Dat had je al verwacht, want onder de Filistijnen liepen nogal wat van die figuren rond. Isbi Benop. Daarna hebben wij nog een Saf, die ook genoemd wordt Sipai. Dat is de langere versie van de naam. Saf. Vervolgens een die ook onder twee namen bekend is. De lange naam is Beth Halachmi. En de korte naam is dus gewoon Lachmi. Ja, hij was vol brood. Lechem, hè? Brood, ja. Eigenlijk Beth Halachmi zou je gewoon kunnen beschouwen als een alternatief voor de naam Bethlehem. Betekent precies hetzelfde. Broodhuis. Misschien was die man bakker van zijn vak, weet je veel. Dan heb je er nog een, die heet gewoon de zes vingeren. Er is geen naam voor, maar die wordt aangeduid als de man met zes vingers in elke hand. En ook met zes tenen. En terwijl ik het zeg, denk ik ineens eraan dat er tekeningen zijn van bepaalde farao's uit het Oude Rijk. Die getekend worden inderdaad met zes tenen en zes vingers. Zodat de kans van zonen van God zonen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het idee dat de farao de zoon van God is, kon wel eens in nog ander opzicht waar zijn dan alleen overdrachtelijk. Ja, nou, dat is twijfelachtig, hè? Wordt toch twijfelachtig. Een schaap met vijf poten. Ja, daarom, dat zegt mij op zich niet zoveel. Het gaat er maar om of nog bruikbare vingers of tenen zijn ook. Ik heb vijf tenen elke voet, ik kan ze geen afgeven en ander gebruiken. Dat schiet ook niet echt op. Maar goed, weet u weer wat van me. Gauw vergeten. Zesvingerige. Daarna hebben we nog Goliath. Ook een Filistijn uiteraard. De grote leider van de Filistijnen bij gelegenheid. Zes ellen en één span. En dat was nog niet eens zo heel groot. Want er waren nog grotere. Meer dan 3 meter, dan lijkt me toch. Hè, zoiets. Dat is een flinke afmeting. En dan hebben we nog Zichri, heet hij. Zichri, de gedenkwaardige. Want zo betekent zijn naam. In 2 Kronieken 28 is dat. En dan heb ik er nog een, die heb ik er met de hand bijgeschreven. Want ik heb hem ook altijd over het hoofd gezien. Dat is in Deuteronomium 3. Deuteronomium hoofdstuk 3, waar staat, er wordt de geschiedenis van Israël tot op dat moment samengevat door Mozes op zijn oude dag, is dat, voordat hij sterft, in Deuteronomium. En daar staat in Deuteronomium 3 vers 11, want och, de koning van Bazan was alleen van de overigen der reuzen overgebleven. We hebben er nog een paar meer, de overige der reuzen. Ze worden namelijk genoemd al in hoofdstuk 2, vers 10, waarover een stuk land staat. In 2 vers 10, de Emieten woonden tevoren daarin, een groot en menigvuldig en lang volk, gelijk de Enakieten. Emieten, had ik je al genoemd? Ja. Had ik genoemd, hè? Gelijk de Enakieten. Deze werden ook voor reuzen gehouden als de Enakieten. En de Moabieten, of eigenlijk moet je dan lezen, maar de Moabieten noemden hen Emieten. De Israëlieten noemen dat gewoon Enakieten. En de Moabieten noemen ze Emieten. Waarmee men ziet dat die naam niet noodzakelijk de naam is van een gemeenschappelijke stamvader, maar gewoon de naam van het volk als zodanig. Het soort. Die reuzen staat hier. Ja, in vers 20 heb je ze weer. Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden. Gaat weer over een ander stuk, het gebied van Ammon. Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden. De reuzen woonden tevoren daarin. En de Ammonieten noemden hen Zamzumieten. Maar het blijkt dat ze dezelfde zijn als Emieten of Enakieten. Alleen afhankelijk van waar ze woonden en in welke taal men ze benoemde, kregen ze deze verschillende namen. En dan op vers 21, een groot en menigvuldig en lang volk als de Enakieten. En de Heere verdelgt hen voor hun aangezicht, zodat ze hen uit de bezitting verdreven en aan hun lieder plaats woonden. En dan sla je een bladzijde om weer, en dan ben je weer in 3. Vers 11, want och, de koning van Bazan was alleen van de overigen der reuzen overgebleven. Reuzen, het staat Refaïten, ja, daar heb je de andere naam. Ja, dat is goed, dat zegt, ja. Maar kijk, men moet het een keer een woord reus inzetten, want anders dan verliezen wij wat het was. Maar daarna denk ik, ja, in het Hebreeuws ook, want er staat er ook niet, eigenlijk. Maar goed. Want och, de koning van Bazan was alleen van overen der reef eten, reuzen. Overgebleven, ziet zijn bedsteden, zijnde een bedstede van ijzer, in de zin van ijzer is sterk, krachtig, hè? Dat zakt er niet te doen. Zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet de Rabba der kinderen Ammons? 9 ellen is haar lengte, niet van die man, maar van zijn bed. Nou, is een el nog steeds ongeveer een halve meter, dus is het bed 4,5 meter lang. En 4 ellen haar breedte, meter of 2 breed. Naar eens mans elleboog. Nou, misschien is het dan toch minder dan 50 centimeter. Maar als het maar 40 centimeter is, dan is het nog steeds 3,5 meter. Ik bedoel. Als het een elleboog is van zo'n lange man. Ja, als het zijn elleboog was, was het nog groter. Dat is een goeie, ja. Precies weten we niet, maar dat het gaat om reuzen is duidelijk. En deze och was dus inderdaad zo'n figuur, maar er liepen er veel meer rond. En hij is mij ontschoten, omdat je de geschiedenis, vroeger althans, omdat je, als je de geschiedenis leest, dan is dat niet hier, maar is dat in de nummerie. Daar staat de geschiedenis zelf en daar staat het helemaal niet bij, geloof ik. Pas hier hoor je dat het ook zo'n reus was, maar dat is maar heel gewoon. Het wordt er niet specifiek bij vermeld. En het is dat men bij ons in de vertaling dat woord refaïte meteen vertaald met reuzen. Want anders zouden we er ook nog zo overheen lezen. Maar reuzen waren het en er waren het dus vele. Toen, dat was in de dagen dus van de uittocht uit Egypte, maar later in de dagen van de... Tot in de dagen van David waren ze er, dus waarschijnlijk in de dagen van de richter ook al wordt dat daar niet specifiek vermeld. Maar ze waren er, en tot in de dagen van David aan toe, en met Goliath en zo, en Isbi ben Op, en een paar anderen die met name genoemd werden. En daarna horen we er niet meer van. Maar ik denk dat ze daarna ook geweest zijn. Ik zou niet weten waarom niet. Je vraagt je hooguit af, waarom zijn ze er niet meer? Dat weet ik niet. Wij komen nog wel eens hele grote mensen tegen. De reus van Rotterdam en zo, in Nederland legendarisch. Maar die qua maten halen ze het niet bij deze oud-testamentische figuren. En bovendien, dat zijn dan gewoonlijk lui die door blijven groeien. Hoe zeg je zoiets netjes? Tot ze eraan overlijden. Gewoon dat er iets fout zit. En ze blijven maar doorgroeien. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ze overlijden daar ook aan binnen zeer korte tijd. Zo werkt dat. Tegenwoordig krijgen die mensen, als het eruit ziet dat ze zo groot gaan worden, krijgen ze medicijnen om meteen om de groei te stoppen. En om ze dus in leven te houden. Zie? En dan heb je nog bepaalde standaardafwijkingen, waardoor mensen wat groter worden dan de gemiddelde. Dat komt ook nog voor, maar dat is dan hooguit een hoofd groter. Dan heb je het wel gehad. Maar in het verleden zijn ze blijkbaar geweest. Ik heb ooit overigens, maar ik moet u de gegevens schuldig blijven, dames. Ik heb ooit overigens wel eens gelezen over resten die gevonden zijn. Geraamten, zal ik maar zeggen, beenderen van mensen die inderdaad die afmeting hadden. Niet al te veel, uiteraard, want normaal gesproken blijft er überhaupt van de mens niks over. Dat de menselijke resten gewoon gevonden worden van zo oud is al bijzonder genoeg. En dat er dan nog eens wat van een reus bij gevonden wordt. Ja, dat is dan heel bijzonder. Maar niet omdat die reuzen er niet waren of zo. Want die waren er wel. Blijkbaar. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Nou goed, heb ik nog een paar minuten. Dan kan ik nog net even het een en ander bij elkaar brengen. Het punt is dus dat zij komen hier in de Bijbel. Wij komen ze hier in de Bijbel tegen. We mogen verwachten dat ze geweest zijn in die oude wereld die ooit door water vergaan is. En we zouden vooral niet uit het oog laten dat als de Bijbel spreekt over een grote vloed, dan is het die vloed van Genesis 1. En ik denk dus dat je via de geschiedenis van de zondvloed een illustratie krijgt van onder andere wat de directe aanleiding geweest is tot het oordeel in het verleden. Daarna komen we via Matthäus 24 natuurlijk terecht in de dagen van de wederkomst van Christus. Want zoals het was in de dagen van Noach, zal het zijn in de toekomst. En ik heb al gezegd, wat daar staat in Matthäus 24 over die dagen van Noach, is niks bijzonders. Dus je zal het bijzondere in Genesis moeten zoeken. En dan is het bijzondere dit. Al staat er dan bij, nou ja, daarna was het ook zo. Maar vooruit. Maar dat betekent dat in de dagen van de wederkomst van Christus wij... maar in ieder geval de wereld met dezelfde verschijnselen te maken krijgt. En dat is ook niks bijzonders, want in elk geval is het zo dat er dan engelen op aarde zullen verschijnen. Om de Eenvoudige reden dat zij uit de hemel niet, wellicht niet vrijwillig verdreven zijn, zoals in het verleden, waar ze gewoon op aarde wat rond scharrelden. Dat lijkt me een goed woord. Omdat ze uit de hemel geworpen worden in de toekomst. Dat is in ieder geval wat tevoren wordt aangekondigd. Niet al te uitgebreid, maar het wordt aangekondigd. En in ieder geval de Heer Jezus zelf in zijn omwandeling op aarde zei dat bij gelegenheid. Hij zegt, ik zag de Satan uit de hemel vallen en de Satan is een engel. Begrijp je me goed, dat is nog niet gebeurd. Dat is een visioen waarin de Heer Jezus dat gezien heeft. Want dat moet nog gebeuren. We weten ook wanneer, omdat het, zei het dan op betrekkelijk symbolische wijze, maar omdat het in Openbaring 12 natuurlijk wordt aangekondigd. En daar blijkt het samen te hangen met de opname van de gemeente. Wat op zich volstrekt logisch is. Omdat de toekomstige positie van de gemeente natuurlijk die is van de hemel. Daar is onze plaats. Bovendien zouden we delen in de heerschappij van Christus. Of zullen we het nog anders zeggen. Wij zouden tot zonen Gods worden gesteld worden. Want wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen Gods. Mede-erfgenamen met Christus. En verwachten de aanstelling tot zonen. Dit was Romeinen 8. Waar het uitgebreid zo staat. En dus wanneer wordt Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen? Wel, als de gemeente daar naartoe gaat. Dat wil zeggen, definitief in die positie bevestigd of gesteld wordt. En dat is wat je in Openbaring 12 leest. Ik neem aan het bekende gedeelte, want ik kan het natuurlijk niet, zeker nu vanavond niet meer, in 3 minuten bespreken. Maar je leest in Openbaring 12 over een grote rode draak. De bekende beeld van Satan. Dat staat er trouwens ook bij in vers 9. Wie dat is, die draak. Namelijk, het is de Satanus, de duivel die de hele wereld verleidt. De verklager der broederen staat erachter. Maar over die draak staat dat hij heeft 7 hoofden en 10 hoornen heeft te voldoen met zijn koninkrijk op aarde in de toekomst. En er staat, en zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En sterren des hemels in de Bijbel is een erkend beeld van het Heer des hemels, zo wordt het ook genoemd. Maar het Heer des hemels kan zijn de sterren, maar het kan ook zijn engelen, hemelse wezens. En in veler idee is een ster de uitdrukking van een engel. Alsof het identiek is. Niet dat het dat is, dat denk ik niet, maar er is wel verband tussen. Al was het maar een typologisch verband. En daarvan staat dan ook vervolgens in vers 7... dat de Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. En de draak en zijn engelen, want de draak is de duivel, dat is ook een engel. Dus de opperengel, zou ik maar zeggen, van die club en zijn engelen. Hoe zeg je zoiets? Ik zeg meestal de duivel en zijn personeel. En zij hebben niet vermocht. Ze konden geen stand houden dus. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Hetgeen, tenzij anders vermeld, betekent uiteraard dat ze op aarde zijn. En als ze daar niet zijn, dan zijn ze nog verder naar beneden. Want ja, iets anders kan niet. Hè? Uit de hemel, dan ga je naar beneden, kom je op aarde terecht. En van de aarde naar beneden kom je onder de aarde terecht. En wellicht ook in Tartarus of Hades of Sheol of hoe het maar heet. Maar er staat in vers 9, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanus die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. Dus dat staat er. En voor de goede orde, dat kan echt alleen maar betekenen dat die engelen ineens in een menselijke gedaante, ik denk een mannelijke gedaante, want anders kom ik dat in de Bijbel nooit tegen, in een mannelijke gedaante op aarde verschijnen. En ook niet meer terug kunnen. Dat wil zeggen, zoals we in de Bijbel lezen over engelen die in een menselijk, een mannelijk lichaam op aarde verschijnen, dan beschreven worden, meestal niet eens als engel, want dat betekent ook maar gewoon boodschapper, maar meestal als een man. Is meestal, Enos, een man, in ieder geval niet onder de naam Adam. Maar zoals ze op aarde verschijnen als man, zo zal het in de toekomst ook gebeuren. Met dit verschil, dat die lui uit het verleden, voor zover wij die verschijningen in de Bijbel kennen, die verdwenen gewoon weer. Die konden weer terug. om zo te zeggen. En in de toekomst kunnen deze lui niet terug. Dat betekent dat we dus vanuit de ruimte, meneer Van Deniken, enige cosmonauten krijgen die hier in een min of meer menselijke gedaante verschijnen. Waarom de goden cosmonauten? Ik denk dat deze cosmonauten inderdaad min of meer als goden beschouwd worden en als de grote leiders der mensheid. Want dat lezen we op de volgende bladzijde hier in Openbaring. En trouwens in het Oude Testament feitelijk ook al. Want deze figuren, die vormen dat wereldrijk straks in de toekomst, onder aanvoering van de Satanas, de duivel zelf. Dat is ook een engel. Het enige wat er nog net niet bij staat, wat ik tenminste nergens gelezen heb, is dat ze de dochter der mensen aanzien en daar nog wat consequenties uittrekken. Dat lees ik dus niet. Misschien doen ze dat ook niet, maar het lijkt mij alleszins waarschijnlijk dat ze dat wel doen dus. Niet noodzakelijk, maar dat er op aarde mensen rondlopen die geen mensen zijn, maar inderdaad engelen. Ja, dat is zo. En dat dat in het verleden ook al zo was, ja, dat is ook zo. En hoe ze zich dan gedragen, ja, ik zou het u niet durven zeggen. Maar deze dingen geven natuurlijk toch alsnog weer licht op hoe dat nou zit met die Satan en zijn engelen die op aarde geworpen worden. Ik moet u zeggen, dat in de traditie waarin ik ben grootgebracht, daar wist men daar ook niks van hoor, eerlijk gezegd. Dan had men het idee dat op aarde weliswaar een antichrist verschijnt, maar het is dan een of andere bezeten man of zo. Bezeten van de duivel, want men neemt maar wat oud jargon. Maar dat zijn dingen die in de Bijbel helemaal niet tegenkomt. Bovendien, als het gaat om bezetenheid, dat is altijd al geweest. Bovendien, dat waren geen engelen, maar demonen, maar vooruit me weer. Maar ook in dat verhaal heb je alleen nog maar de antichrist voorgesteld. Hoe zit het met het andere personeel, die engelen? Want ik blijf beweren dat als ze op aarde geworpen worden, en het houdt dan nog maar in dat ze hier onzienlijk tekeer gaan en vanuit het onzienlijke mensen verleden en bij wijze van spreken begeesteren of iets influisteren, dan moet ik je zeggen, dan is er niks veranderd, want dat doen ze nu ook. De macht der lucht enzovoorts. Waar we de strijd tegen hebben en waarin we overwinnaar zouden zijn en waar we voor gewaarschuwd worden, omdat de Satan en zijn personeel uiteraard rondgaan als een briesende leeuw zoeken die weer zal verslinden. Wel, er komt in de toekomst verandering in. Wat is dan die verandering? En de verandering kan dus alleen maar zijn dat ze inderdaad letterlijk op aarde verschijnen. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat het die idee voor mij ook pas concreet geworden is nadat ik het vanuit buiten de Bijbel om orde vertellen. Namelijk dat figuren geestelijke wezens hier op aarde hun opwachting zullen maken in de toekomst enzovoort. En het wordt al meer dan een halve eeuw, ik denk langer, wordt dat verhaal rondverteld. En geschreven, zijn boeken zat over. Hè. Dat is wat de mensheid te wachten staat, ja. Daar moeten we het weer bij laten, want het is echt de hoogste tijd.